onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 112, de versen 1 en 5. Zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En ook hij strooit steeds uit aan alle zijden en geeft hun mild die nooddruft lijden. Psalm 112, de versen 1 en 5. Laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen Jacobus hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing vanavond is Jacobus hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij het woord van de Heere. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mild geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde volleindigt zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing uit Jacobus 1. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145 vers 5, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger Catechismus. En ik vraag uw aandacht voor zondag 52. En we behandelen vanavond vraag en antwoord 127. Zondag 52, vraag en antwoord 127. En daar belijden wij met de kerk. Welk is de zesde bede? En het antwoord is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken, door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover. Zullen we samen de Heer om zijn zegen vragen. O Heere, Gij opent uw hand en Gij verzadigt al wat leeft. En zo mogen wij het ook zien op deze dag, dat u ook uw hand geopend hebt over ons. En dat u ons rijk gezegend hebt in zaken van het dagelijkse leven, ons levensonderhoud. We hadden allemaal overvloed. En ook, Heere, hebt u uw hand open gedaan, dat uw woord in ons midden gelegd kon worden vanmorgen en u ook weer vanavond. Daar willen wij u hartelijk voor danken, dat u toch omziet naar mensen die het niet waard zijn om aangezien te worden. Want wij belijden u dat wij zo vaak struikelen, zo vaak tegen u ingaan en dat er veel is in ons leven wat niet de toets van uw woord kan doorstaan. En wanneer onze ogen daarvoor opengaan, dan zeggen wij het met apostel Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan zal het zo zijn bij het licht van uw geest, dat er beleden wordt het goede wat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En Heere, zo is toch een mens hier op aarde op zijn best, want zij die u niet kennen, die bedrijven allerlei kwaad en bekommeren zich er niet om en denken er niet meer aan. Maar uw kinderen, ze hebben een strijd ertegen, maar ze vallen en struikelen zo vaak. En zo, Heer, als wij hier samengekomen zijn, dan ligt er in ons geen gerechtigheid. Maar dan ligt alle gerechtigheid buiten ons in u. En daarom pleiten wij ook op u, Heere Jezus, op uw volkomen gerechtigheid, op de betaling die u eenmaal gedaan hebt aan het kruis. O, wil onze harten daarmee aanraken, dat wij hem iets mogen beseffen van wat het u gekost heeft om uzelf een volk vrij te kopen, dat u de straf hebt gedragen, dat u daar geweest bent waar uw volk en kinderen nooit zullen komen. Dat u geweest bent in de buitenste duisternis. Heere, laat dan toch ook zo mogen leven in onze harten, dat wij u toch mogen kennen en uw kracht die in ons leven zou werken, opdat wij vernieuwd zouden worden. Heere, wij bidden u, wilt u zo werken met uw woord en geest, zondaren vernieuwen door de kracht van uw lijden, sterven en opstanding. Heere, wij bidden u, open onze ogen voor deze zaken. En geef, Heere, dat ook we niet alleen tot u bekeerd zullen zijn, maar dat ook uw kinderen ook op grond van uw volkomen werk aan het kruis voortaan niet voor zichzelf, maar voor u begeren te leven. En dat ze de strijd zullen aangaan met die drievoudige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En Heere, zo bidden wij u of u die christenstrijders wilt versterken, of u hen wilt bewaren en beschermen, of u steeds weer nieuwe uitstortingen van uw geest wilt geven, opdat uw volk en kinderen niet vermoeid zullen worden in deze strijd, maar voort mogen gaan van kracht tot kracht. Heere, wij danken u voor de rijkdom van uw genade. En wat is het een zegen wanneer iemand aangenomen mag zijn als een kind van God. Maar dan zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Dan kunnen wij, mogen wij ook niet een ander meester dienen. Maar wanneer wij uw genade kennen, dan moet alles in ons leven aan u onderworpen zijn. O, wil toch zo heiligen, dat uw kinderen geheiligd worden in uw dienst. En we bidden u dan om uw genade over een ieder van ons. Hoe het ook met ons gesteld is, Heere, een mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn, om voort te leven zonder u. O, laat de druk op ons opgevoerd mogen worden, opdat we, wanneer we zonder u leven, toch beseffen mogen hoe vijandig wij zijn tegen u. Heilige God, wilt u werken met uw woord en geest, zodat vijanden met God verzoend worden. En dat we dan in een nieuw leven met u wandelen, in een leven van toewijding aan u, waarin het ons gebed zal zijn, wat wilt u dat ik doen zal. Heere, wilt u in ieder van ons gedenken, in al onze persoonlijke omstandigheden. Wij bidden u voor weduwen, in hun druk, in hun verdriet, wat ze steeds weer ervaren, er zijn ook weduwnaren, ontferm u over hen in uw grote genade. Er zijn ook hen die geliefden, een vader of een moeder, hebben moeten missen. Heere, wilt u hen ook vertroosten? We bidden u voor hen die een lege plaats in hun gezin hebben, een kind wat er niet meer is, waar ze nog geregeld aan terugdenken. Laat toch, Heer, in alles toch mogen beseffen dat wij ook straks hier weg zullen gaan. Dat wij ook voor uw rechterstoel gesteld zullen worden. En dat we daarom ook maar nu de tijd zullen uitkopen en ons huis zullen bereiden. En dat we nu zullen zoeken om in een nauw leven met u te leven. Want een nauw leven geeft toch een ruim sterven. Wij bidden u, Heere, voor anderen in de gemeente die moeite hebben, die door druk heen gaan. Heere, wilt u hen versterken en elke dag opnieuw er zijn als een toevlucht in benauwdheid? Wilt u genade voor genade schenken? Heere God, wij bidden u of u in uw erbarming ook wilt zijn bij zuster van der Laan. Opnieuw bidden wij u voor haar. Zij eet niet meer, zij drinkt niet meer. U weet hoe ernstig de situatie is. En wilt u haar leiden, Heere, en haar voorbereiden op het verlaten van deze wereld. Heere God, wil in genade en gunst neerzien op ons als gemeente. Wij bidden u ook voor uw kerk wereldwijd, uw kerk onder verdrukking, onder vervolging, uw kerk waar er verleidingen en dwaalleer op afkomt. Uw kerk, Heere, wat dreigt te verwereldlijken en uw kerk dat niet warm, niet heet of koud is, maar lauw geworden is. Heere, zou u nog willen bekeren en opwekkingen geven tot lof en prijs van uw heerlijke naam. En wilt u uw kinderen die lijden om uw naams wil versterken, vertroosten en kracht geven. En laat de poorten der hel uw gemeente niet overweldigen. Maar laat overal uw koninkrijk mogen komen en overal uw genade beleefd mogen worden. Trouwe God, breid uw koninkrijk uit, wil nog velen tot bekering brengen. En al uw dienaren waar ze ook geplaatst zijn versterken. Ook het werk van de zending dragen wij u op. We bidden u voor al de zendingswerkers, ook vanuit onze kerken. Mogen wij in het bijzonder bidden voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser in Botswana. Wil ook hen versterken en geleiden en zegen dat werk. Gedenk, Heere, ook onze regering, onze overheid. Geeft u toch genade en uitkomst en wijsheid ook aan onze regering dat ze toch goede beslissingen mogen nemen. Zegen ook bijzonder hen, ook in het parlement die uw naam belijden. Geef, Heere, hen kracht en wijsheid en gezag om te spreken in het midden van onze landsvergadering. En geef zo dat het getuigenis van uw woord en van de principes van uw woord zullen blijven klinken, ook in onze maatschappij. Gedenk ook onze eigen gereformeerde kerken en de theologische universiteit en al het werk wat mag plaatsvinden. Heere, leid ons in uw waarheid en verbind ons aan u. Heere, er is veel voor te bidden. We vragen u uw genade over dit alles en over alles wat op uw zegen wacht. Hoor ons bidden, versterk ons nu in deze dienst, in bidden, in spreken, in preken, in luisteren, ook thuis als we meeluisteren. Wilt u in uw gunst ons gedenken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 144, de versen 2 en 5. 144, 2 en 5. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft ons leren te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En vorige keer zagen wij hoe God de zonden en de schuld vergeeft. Maar er blijft in het leven van Gods kinderen een voortdurende strijd tegen de zonde. En wanneer u de liefde van Christus in uw leven kent, en wanneer u weet van de vergeving van zonden, en wanneer u weet hoe de Heer in barmhartigheid en genade zich tot u gewend heeft, dan verlangt u er ook naar om te leven naar zijn wil. En dan gedrongen door de liefde die uitgestort is in uw hart, dan wilt u niet verder gaan in dat leven van de zonde. U wilt de zonde wel uit uw leven afsnijden. U wilt het niet meer. En tegelijkertijd komt u er gauw achter dat u het niet kunt. U kunt die zonde niet zomaar afsnijden. De zonde is altijd dichtbij. En u struikelt. U valt zo gemakkelijk. En zo komt er een worsteling, een voortdurende worsteling in het leven van de genade. Kent u deze worsteling? Is de zonde uw grootste vijand geworden? Dat is toch een les die we moeten leren. Om straks zalig te worden, moeten we nu leren in het leven. Om de zonde te haten en daartegen te strijden. En dan is het een worsteling tegen allerlei soorten zonden. Want dan gaat het er niet om dat u maar kiest tegen welke zonde u strijdt, maar het gaat om alle zonden. En wanneer u een geestelijk hart hebt, dan zult u deze strijd begrijpen. Maar als u nog een vleeselijk hart hebt, als de Heere Jezus niet werkelijkheid voor u geworden is en hij nog op een afstand van u staat en u hem op een afstand van u houdt, ja, dan kent u deze strijd niet. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met vis. U weet het, dood vis drijft met de stroom mee, maar levend vis zwemt in tegen de stroom. En een kind van God, iemand die vernieuwd is door Gods geest, die laat zich niet meeleiden door de zonde, maar die gaat er tegenin. Die gaat strijden tegen de zonde en tegen de verleiding. En dat is een zware strijd. En hoe kunt u het volhouden in deze strijd? Door het gebed wat we hier lezen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, als we daar even over nadenken. Verzoeking, wat is verzoeking? Verzoeken is proberen iemand te laten zondigen. Het is proberen iemand te verstrikken in het kwaad. En dat is gemeen. En door bedrog, door druk, wordt iemand geprobeerd tot zonde te verleiden. Zo werkt de duivel. En de duivel gebruikt daar middelen voor. Hij kan mensen gebruiken om iemand anders tot zonde te verleiden. En hij kan de wereld daarvoor gebruiken, ons hart, omstandigheden. Hij kan op verschillende manieren ons leiden tot zonde, tot hoogmoed of tot wanhoop of door hebzucht of door hardheid of door alle verschillende manieren. Maar het gaat erom om iemand te laten zondigen en dan wanneer de zonde zich doorzet en het wordt erger, het wordt volgroeid, dan komt er de dood, dan komt er de eeuwige dood en ellende. En daar wil de duivel mensen toe verlokken. Maar God doet zoiets nooit. Dat zien we bijvoorbeeld in Jacobus 1, wat we gelezen hebben daar in hoofdstuk 1, vers 13. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde volleindigt zijnde, baart de dood. De Heere verzoekt niet. Wat de Heere wel doet is, hij beproeft mensen. En door die beproevingen loutert hij hen. En de Heere kan ook mensen leiden in bepaalde verdrukkingen. Zijn eigen kinderen leiden dat ze door bepaalde verdrukkingen heen gaan. Om door die verdrukkingen meer te beseffen wie de Heere is en wie zij zijn. Zo kan de Heere op de proef stellen. Opdat wij zouden weten wat in ons leeft. De Heere weet al lang wat in ons leeft. Denk maar aan Abraham. Jongens en meisjes, Abraham, hij moest eens in zijn leven iets doen waar hij nooit op gerekend had. Hij had jaren gewacht op een zoon, wel 20 jaar. En toen eindelijk kreeg hij een zoon, Isaac. En toen was Isaac al een oudere jongen al. En toen zei de Heere tegen Abraham in Genesis 22... Vers 2, neem nu uw zoon, uw enige dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Menselijkerwijs gesproken was het onmogelijk dat Abraham zijn eigen zoon zou doden en opofferen. Maar Abraham geloofde God en hij was van plan dit te doen. En toen ging hij onderweg naar berg Moria 3 dagen, 3 lange dagen. En wat zal de duivel hem toch aangevochten hebben? Dat lezen we niets van. Maar ongetwijfeld zal dat gebeurd zijn. Met verzoekingen. Om God te verlaten. En leef maar voor jezelf. Man, je hebt toch geld. Koop toch een stuk land hier. En leef hier bij de Kanaanieten samen met je zoon. En vergeet God toch met al zijn beloften van zaligheid. Hoe kan God zoiets van je vragen dat je nou je eigen zoon moet doden? Wat zal het gestormd hebben bij Abraham? Maar God gebruikte deze beproeving om het geloof van Abraham te versterken. En de Heere leidde hem door dit alles heen. Want de werkelijkheid in het geestelijke leven is dat God hen kastijdt die hij lief heeft. En door deze kastijding wordt hun geloof versterkt. En zo kwam het met Abraham ook. Op het cruciale moment gaf God volkomen verlossing. En wat zal er een opluchting en een blijdschap en een dankbaarheid geweest zijn. En wat zal de vader der gelovigen, de Heere, geloofd hebben samen met zijn zoon Isaac. Hij kwam door de beproeving heen. Want de Heere beproeft. Dat lezen we vaker, Hebreeën 12, vers 6 en 7. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt? En zo kan de Heer ook de duivel gebruiken in die kastijdingen. En zo kan de Heer ook de duivel gebruiken om Gods volk te verzoeken. En het doel van de duivel is om de mens te verwoesten. Maar het doel van God is om door deze moeite heen het geloofsleven te versterken. En juist in die strijd ziet u hoe zwak u bent, hoe afhankelijk u bent van God. En u ziet dat u meer en meer zijn reinigend bloed nodig hebt in uw leven. Kijk maar naar Job. Hoe is Job toch verzocht geweest nadat God de duivel daar toestemming voor gaf? Toen uiteindelijk had Job alles verloren en had hij zijn gezondheid verloren. En door grote worstelingen heen werd hij geleid om zich te verootmoedigen voor God en God te erkennen als recht in al zijn weg en werk. En dan lezen we hoe Job zijn zwakheid uitspreekt en beleidt voor de Heer in Job 42 vers 5. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Want ook al is alles mij ontnomen, toch heb ik nooit het recht om tegen u, de grote God, onrecht u toe te dichten. Dat kan nooit. Dat mag nooit. En in het einde mocht Job ook zien hoe alle dingen moesten meewerken hem ten goede. En zo zien we een ander voorbeeld in de Heer Jezus. Nadat hij gevast had voor 40 dagen en nachten in de woestijn, werd hij verzocht door de duivel. En toen wilde de duivel de Heere verleiden om afstand te doen van zijn middelaarswerk. In Matthäus 4 vers 1, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En de Heilige Geest liet het toe dat Jezus verzocht zou worden. En dat was om door die verzoekingen heen aan de duivel en aan al de demonen en aan heel de wereld te tonen dat de Heer Jezus krachtiger en machtiger was dan de duivel. En dat de duivel straks alles zou verliezen. En daarom moeten we deze bede goed begrijpen. Wanneer het staat, leid ons niet in verzoeking, dan betekent dat niet dat we geen worstelingen meer zullen meemaken. Dan betekent het niet dat we geen beproevingen mee zullen maken. Maar het betekent wel dat ik uit bepaalde verzoekingen verlost word die mij te sterk zouden zijn. En dat de Heere die verleiding zou willen wegnemen, opdat ik niet zou zondigen. En dat doet de Heere. De Heere neemt ook verleidingen weg uit het leven. En geeft ook vrijheid en verlossing. Maar het betekent ook, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Dat is wanneer er wel verdrukkingen of beproevingen komen, dat ik kracht van God mag ontvangen om die goede strijd van het geloof te strijden. En dat ik in Gods kracht verder mag. En weet u, het is de werkelijkheid in het leven van een kind van God, dat door die bestrijdingen hij versterkt wordt. Kennen we deze strijd? Kennen we deze beproevingen? Is uw leven al geworpen op Christus? Heeft hij u laten zien dat er in uw vlees geen goed woont? Hebt u al de strijd leren aanbinden tegenover het kwaad in ons leven? Strijden is nodig. Zonder strijd zal er geen kroon zijn. Maar in die strijd moeten we versterkt worden door zijn woord en door zijn geest. En als we nou even nadenken nu over die strijd. In de strijd er zijn vijanden. En nou zijn er drie hoofdvijanden. De duivel, de wereld, ons eigen verdorven hart, ons vlees. En de duivel die is de regeerder van deze wereld. En hij roept de wereld samen om Gods kinderen aan te vallen. En van natuur is de mens verkocht onder de zonde, is een slaaf van Satan en is daarom met hem verbonden. En zo komt er een verschrikkelijke strijd in deze wereld. En het doel is om Gods kinderen te laten vallen. Die strijd woedt. heel de geschiedenis door. Die strijd werd gevoerd door koningen. Strijd werd gevoerd door legers. Die strijd wordt gevoerd door de duivel. En de catechismus noemt al deze vijanden doodsvijanden. En dat ze ons niet ophouden aan te vechten. Een doodsvijand is iemand die uw dood wil bewerken. Hij wil u verwoesten en in de eeuwige ellende storten. En daarom is deze zaak zo ernstig. Deze doodsvijanden zoeken uw verwoesting. En de duivel zal nooit ophouden totdat de kerk verwoest is. Hij zal er alles aan doen om dood en verdoemenis te bewerken. En hij probeert mensen bij de Heer Jezus Christus vandaan te houden. En dat doet hij door hen te bedriegen. En dat doet hij om hen te verleiden dat ze hun hart maar aan de wereld geven. Aan het genot en aan de lust en aan muziek. En hij wiegt mensen in slaap. Hij strooit zand in hun ogen. En hij wil vooral niet dat ze nadenken over hun ziel. En vooral niet dat ze nadenken over de eeuwigheid of over de dood. En zeker moeten ze niet nadenken over Christus en over de zaligheid die er ligt in hem. Zo werkt de duivel. Is de duivel al uw doodsvijand geworden? Want het is heel vreselijk, maar van nature zijn we ook nog goede vrienden met de duivel. En we zijn zo geneigd om hem te volgen. We hebben ons in het paradijs neergebogen voor de duivel, ons aan hem verbonden. Hij is de vader der leugenen, de regeerder in deze wereld. We hebben zijn leugens geloofd. En nou is de mens van nature een slaaf van die duivel geworden. En zo zijn we vijanden van ons eigen geluk en zaligheid geworden. En dan moet er weer vijandschap gelegd worden tussen ons en de duivel. Dat is heel wat. En daarom sprak de Heer ook juist in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. En die vijandschap wordt gelegd in de harten van allen die God getrokken heeft uit de duisternis tot het koninkrijk van zijn licht. Die vijandschap wordt gelegd in hen die getrokken zijn door liefde. En dan zien ze de werkelijkheid van hun leven. Wanneer de Heer met zijn Heilige Geest de ogen opent, dan trekt hij mensen. En laat hij hen schrikken en zien de werkelijkheid van het leven zonder God, zonder Christus. Dat is een leven in verbond met de duivel. En dat leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. Dan wordt er iets ervaren van het gewicht van ons schuld bij God. En daartegenover zien we de goedheid dan van God. En dan komt er een verlangen om met hem te leven, met de Heere te leven al de dagen van ons leven. En dan wordt vijandschap gelegd tussen een mens en die driekoppige vijand. Deze drie vijanden zijn verschrikkelijk. Ze houden nooit op met aanvallen. Zo de duivel als hij komt en dan weer weggaat, dan blijft hij weg voor een tijd. Dat was met de Heer Jezus ook zo in Lucas 4 vers 13. En als de duivel alle verzoeking volleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Dan kan het zijn dat de Heer hem wegjaagt. Dat hij voor een tijd wegblijft. Maar als God het hem toestaat, dan komt hij weer terug. Maar laten we wat dieper op ingaan op deze vijanden en vooral de duivel. Wie is de duivel eigenlijk? Wat zegt de schrift over wie de duivel was? Nou, de duivel was eens een hooggeplaatste engel in de hemel. En door trots en hoogmoed is hij gevallen. Want hij wilde als God zijn. Hij rebelleerde tegen God. We kunnen dit lezen in 1 Timotheus 3 vers 6. Waar Paulus aan Timotheus schrijft dat hij niemand tot ouderling moet benoemen die nog maar pas bekeerd is. Hij zegt dan geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel van de duivel vallen. Dus dan zou hij trots worden, hoogmoedig, en dat is het oordeel van de duivel. Dat is de zonde van de duivel waarmee het begonnen is. En we lezen ook van andere duivelen, boze geesten en demonen. Zij waren ook eerst engelen in de hemel. Judas 1 vers 6 wijst ons daarop. Dat de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Er zijn engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Namelijk dat ze God zouden dienen en eren en liefhebben. Ze hebben hun eigen woonsteden, hun eigen woonplaats verlaten. Ze woonden in de hemel. Daar moesten ze weggaan en die worden bewaard met eeuwige banden onder de duisternis. Wat is er dan in de hemel gebeurd? Nou, er is oorlog geweest in de hemel. Schrijft de Bijbel ons ook. Openbaringen 12, vers 7 tot en met 9. Er werd oorlog, krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden. Ze voerden oorlog tegen de draak. Dat is een naam voor Satan. En de draak krijgde ook met zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. Ze hebben het verloren. En hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En zo weten wij wat van de achtergrond van de duivel en van de demonen. Nou, beantwoord dat niet al onze vragen. Er zijn ook zaken hier die wij niet begrijpen, die we ook niet hoeven te begrijpen. Wij weten dat God goed is. En daarom is God in geen enkele wijze de auteur van het kwaad. God beheerst alle dingen en hij haat de zonde. En hij heeft aan zijn engelen een vrije wil gegeven, net zoals hij dat gaf aan Adam en Eva. De engelen konden vrij kiezen, hoofd voor hoofd, of zij voor of tegen God wilden zijn. Want God wil vrijwillig en met overgave in liefde gediend worden. Maar de gevallen engelen kozen ervoor om tegen God in te gaan. Ze haten God en zijn koninkrijk en het werd van kwaad tot erger. En nu bestrijden zij Gods kinderen. Openbaringen 12 vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw. Dat is de kerk. En ze ging en hij ging heen om krijg te voeren, oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Want in deze wereld is een geweldige oorlog aan de gang. En daar zijn wij allemaal bij betrokken, of we dat nou willen of niet. Dat is een oorlog die gevoerd wordt door de duivel. En al zijn handlangers en zijn instrumenten. En hij richt zich vooral tegen de kerk. Vooral tegen Gods kinderen. Hij is een grote tegenstander. Juist hen. Daarom worden juist ook christenen vervolgd en gehaat en gedood. Daarom worden juist christenen uitgelachen. En daarom wordt juist de Bijbel ook geprobeerd om die onderuit te halen op 1000 manieren. Want Satan, die naam betekent tegenstander. Hij is altijd tegen God en tegen Gods wil. De duivel probeert mensen bij God vandaan te houden. Hij wil hen bedriegen. Hij laat hen zien, dat probeert hij dan om hen te geloven, dat ze het veel beter hebben wanneer ze naar hem luisteren. En hij liegt altijd. En wanneer het te laat is, dan laat hij zien hoe het werkelijk is. En dan heeft hij een duivels plezier in hun ellende en lijden. Veel mensen denken dat wanneer we het over demonen en de duivel hebben, over de boze geesten, dat dat maar gepraat is wat thuis hoort in de middeleeuwen. Toen waren de mensen nogal wat bijgelovig. Maar dat past niet meer in onze hoog ontwikkelde dagen, zegt men dan. En vele mensen geloven ook niet eens dat de duivel bestaat. En dat is nou precies wat de duivel prachtig vindt. Ook al spreekt de Bijbel erover. Nee, de mensen schijnen het beter te weten dan de Bijbel. En ze zeggen, nee, hij bestaat niet. En zo bedriegt de duivel tot het uiterste. Want in werkelijkheid is hij verschrikkelijk. Hij probeert te verleiden tot zonde. Wanneer u of jij onder bepaalde verleiding staat tot zonde, probeer er doorheen te prikken. En stel me voor jezelf voor doodskoppen. Stel me voor jezelf voor de hel. Want dat zit daarachter. Maar hij trekt er een gordijn voor. En pas als het te laat is, dan trekt hij de gordijn open. En dan is het te laat. Mensen worden bedrogen door de leugen. De leugen van de evolutieleer. Waardoor ze niet eens meer geloven dat God bestaat. Ze worden bedrogen. Bedrogen door een leven in de wereld dat veel plezier zal geven, zeggen ze. En u ziet het heel de Bijbel door. Hoogmoed en verzetten tegen God. En zo gebruikt de kerk, de duivel, die gebruikt verschrikkelijke wapens om tegen de kerk te strijden. Hij gebruikt geweld. Is ook in ons land geweest, is in Frankrijk geweest, in België, Duitsland, Engeland, Schotland. Het is nog het geval in Pakistan, in Vietnam, in Eritrea, in Nigeria. Zoveel landen geweld. Hij wil mensen bang maken. En dan gebruikt hij ook leugen, doet hij in onze tijd. Vele mensen geloven de Bijbel niet meer. Hij bedriegt hen. Om mensen bij God vandaan te houden. En dan gaat hij werken ook in kerken. Om te proberen het geestelijke leven wat er is te vergiftigen. En te laten verkoelen. En te laten verwoesten. Daar kan hij lust, immoraliteit voor gebruiken. Daar kan hij hebzucht voor gebruiken, ontevredenheid, ondankbaarheid. Daar kan hij ook de hoogheid van het leven, trots voor willen gebruiken. Zodat de Heilige Geest zich zal terugtrekken. Dat weet de duivel. Hij weet dat als er toegegeven wordt aan bepaalde zonden, dan gaat de Heilige Geest zich terugtrekken. En dat wil de duivel nou juist. Hij is sluw, de duivel. Wreed. En hij valt precies aan op de zwakke plekken in het leven van Gods kinderen. Hij probeert ook twijfel te zaaien in het hart tegen het woord van God. Ook al is Gods woord volkomen de waarheid. Geschreven door 40 schrijvers. Over 1500 jaar. Die allemaal hetzelfde zeggen. Gods woord is de waarheid. God is geen man dat hij liegen kan. Maar wanneer het dan niet lukt om twijfel te zaaien over het woord van God, dan doet hij net of de dienst aan de Heere God heel miserig is. En heel saai. En heel hard. En heel moeilijk. En helemaal niet blij en helemaal niet gelukkig, maar eigenlijk maar een raar, waardeloos leven is. Maar wanneer mensen daardoor heen prikken, omdat de overweldigende liefde van God en de vrede van God en de blijdschap die alleen van God komt, wanneer die begint door te werken in het hart, dan wordt het ontdekt. Dat de liefde van de Heere Jezus, zijn dienst, is de beste dienst die er is. Dat de wereld kan niet meten in het geluk en de blijdschap en de vrede die een kind van God heeft. Dus wanneer dat niet lukt, dan probeert de duivel twist en ruzie te zaaien. Tussen broeders van hetzelfde huis. Of hij probeert dwalingen in de leer in te voeren. Hij kan trots gebruiken. Mensen willen belangrijk zijn ten koste van anderen. En dan kan het ook nog heel persoonlijk in het leven zijn dat de Heer u influistert, de duivel influistert. Dat de duivel influistert dat God heeft u verlaten. En dat God heeft u vergeten. En dan kan hij ook, de duivel, die kan ook nog zo de zonde en de ellende kennis zo benadrukken, dat iemand tot wanhoop gebracht wordt, van ik heb dat nog nooit beleefd en ik ken dat niet zo en ik blijf daarop vastzitten, ik blijf me daarop blind staren, terwijl de aandacht helemaal van Christus afgewend wordt, om zo het geestelijke leven te voorkomen. En mensen vast te zetten. Door hen blind te laten staren. Op ellendekennis. En dan kan hij weer de genade van Christus zo opblazen. Dat mensen in een valse rust gebracht worden. Nou, alles is toch goed. De Heer Jezus heeft toch betaald. Het is toch alles klaar. En hoe het ook zij, er komt geen ware boete, geen ware bekering, geen oprecht geloof. En zo probeert de duivel op alle mogelijke manieren de mens van God af te snijden. En de gemeenschap met God te verhinderen. Ach, en dan komt hij nog op 1000 andere manieren. Dan fluistert hij u toe dat u nu geen tijd hebt voor God. En dat het altijd nog wel later nog wel serieus kunt worden. En ach, hij gaat maar door. En het veroorzaakt allemaal schade als er aan toegegeven wordt. Nou, dat is de duivel. Er zijn nog twee vijanden, daar gaan we iets korter op in. Heb je de wereld. De wereld staat, nou dat is niet de geschapen wereld, want de wereld en haar volheid is van de Heere. De Heer heeft nog veel moois overgelaten in onze schepping. Er wordt niet mee de aarde bedoeld, maar er wordt mee bedoeld de vijandschap in deze wereld. De wereld ligt in het kwaad, in de opstand. In de wereld, daar is de opstand tegen God. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 2, vers 15, heb de wereld niet lief. noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En daar zien we nou precies wat de wereld is. De begeerlijkheid van het vlees. Dus de zondige begeerten die opkomen uit het hart. Maar ook de begeerlijkheid der ogen, alles wat je kunt zien, wat je wilt hebben en wat je wilt bereiken. En dan de grootsheid van het leven. Dat is ook de wereld. Trots, hoogmoed. Dan heb je geen tv, maar je kunt nog wel door de hoogheid des levens, de grootsheid des levens, toch werelds bezig zijn. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12 vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dus gedraag je niet zoals de mensen in de wereld dat doen. Want de mensen in de wereld, die hebben de naaste niet lief. En zo kunnen wij ook nog zo degelijk zijn en beleefd. Maar als we koud zijn en onverschillig en hoogmoedig, dan is dat puur werelds. We kunnen heel behouden zijn en streng in de godsdienst. Maar als we geen liefde of zorg hebben voor onze medegemeenteleden, dat is ook in de kerk werelds bezig zijn. Wanneer we op elkaar neerzien, hard zijn voor elkaar, elkaar niet willen vergeven, dat is ook werelds. Of we kunnen het heel gemakkelijk nemen in de kerk. Heel gemakkelijk met Gods woord. Heel gemakkelijk en vrij leven. En niet overal druk opmaken. Komt allemaal wel goed. Een beetje godsdienst erbij. En ondertussen leven we maar voor het plezier in deze wereld. Daar leven we eigenlijk voor. Dat is ook werelds. Wat hebben we nou nodig? Dat zijn liefde ons hart verandert. Dan worden we veranderd in ons gedrag. We hebben Christus nodig in ons. En dat u hem ingegraveerd wordt. Dat verlost van die vijand de wereld. Maar dan is nog een derde vijand, dat is ons eigen vlees. Dat is de vijand die we in onze harten omhelzen. Dat is de vijand binnen de poort. En deze vijand wil zich verbinden aan de wereld en met de duivel. En dat zien we ook in de neigingen van ons hart. We zijn steeds geneigd tot het verkeerde. Zoals je een steen optilt, die is geneigd om te vallen. Als je ons loslaat, dan neigen we zo terug naar het verkeerde. Dat is de oude mens met de zondige gedachten. Nou, dat zijn dan die drie verschrikkelijke vijanden. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. En in de oorlog, in een strijd hier op aarde, in de oorlog, dan moet je altijd eerst je vijand weten waar die zit. Je moet hem onderkennen. Je moet hem herkennen. En dan pas kun je er tegen strijden. En zo is het ook in het geestelijke. We zijn ook nog zo blind voor deze vijanden. Maar wanneer God onze ogen opent ervoor, doordat de liefde van God in onze harten komt wonen, dan zien we die vijanden. En dan zien we ook nog onze eigen schuld en onze onwaardigheid. Hoe is het met ons? Zien wij deze vijanden? De catechisme zegt dat wij van onszelf zo zwak zijn dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, houden niet op ons aan te vechten. Nou, als er een oorlog is, dan heb je ook wapens nodig. wapens. En zo in deze geestelijke strijd heb je ook wapens nodig. Dat zijn geestelijke wapens. De catechismus zegt het zo. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen. Totdat wij eindelijk zijn. Dat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Nou, wapens zijn nodig in die strijd. Wat zijn die wapens? Het gebed. Gods woord. Vervuld te zijn met Gods geest. Gods geest opent onze ogen voor die geestelijke werkelijkheid van het bedrog, het gevaar en het vuil van deze drie doodsvijanden. Door het licht van Gods geest doorzien we het bedrog van de duivel. We zien ook onze eigen zwakheid. We ervaren dat, we kleven de Here aan. En Paulus zegt ook in Efeze 6... Vers 18, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Het gebed, dat geeft kracht. Een soldaat heeft kracht nodig om te strijden. De christelijke soldaat heeft ook kracht nodig. De christenstrijder heeft kracht nodig en Gods geest geef die kracht. En in zijn kracht kunt u staande blijven in de boze dag, in de dag van verzoeking en worsteling. Maar daarvoor moet juist gebed zijn. Een hartelijk bidden om het licht en de kracht van de Heilige Geest. En daarom zal het leven van een kind van God hier op aarde altijd zijn smeking en bidden. Zal een leven van afhankelijkheid zijn van de Heilige Geest. En juist door het gebed wordt een zwakke zondaar versterkt. Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En daar hebt u nou de kern van de zaak. God geeft kracht. En die kracht, dat komt niet vanzelf. Dan moet u om vragen. U moet uw zwakheid belijden. En zo kracht van de Here smeken. En dan bekleedt de Here zijn volk met de geestelijke wapenrusting. En dan geeft hij de helm der zaligheid, het schild des geloofs. De gordel der waarheid, de zwaard des geestes. Daar gaan we nou niet verder nu op in uit Efeze 6. Maar hij geeft hen die en hij oefent hen in deze wapenrusting. En die hele geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, dat komt in feite neer op Gods woord en het gebed. Omgord met de waarheid, dat is Gods woord. Het schild des geloofs, dat is achter God wegschuil, achter zijn woord. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En dan oefent de Heere ook zijn kinderen. Hij oefent hen om altijd sterke weerstand te doen. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand zullen behouden. Verlos ons van de boze. Maar weet u wat vaak gebeurt in het leven van Gods kinderen? Dan struikelen ze, dan vallen ze. Hebt u dat ook? U begeert de Heere te dienen, u begeert met hem te leven en u struikelt zo gauw. En dan denkt u, nou is alles verloren. Maar weet u, om te overwinnen, is het ook goed om uw eigen zwakte te kennen. Om te overwinnen is het ook nodig om de kracht van de duivel te ervaren. En soms kan de Heere gebruiken ons laten zien hoe zwak we zijn. Dat er een struikeling, een vallen is. Om dan niet zo te blijven liggen, maar het te belijden. Met spijt en de Heere te vragen om kracht en genade. Opdat u zo meer versterkt wordt voor de strijd. En dat u zo door Gods genade uiteindelijk zult overwinnen. Omdat u weet hoe krachtig de vijand is. Opdat we om altijd weer sterke weerstand te doen. Nou, gemeente, als een strijder gaat heel het leven door. Totdat allen die in de Heere zijn, zullen een volkomen overwinning behalen. In een leven waarin de Heere u leidt en draagt. In Psalm 91, vers 13 zegt er: op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Ge zult de jonge leeuw en de draak vertreden. En Romeinen 16, vers 20: en de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. En dan zullen Gods kinderen volledig in overeenstemming zijn met de wil van God. Dan, wanneer de laatste adem uitgeblazen wordt, dan wordt uiteindelijk de overwinning behaald door God. Daar zullen alle zonden uitgebannen zijn. Dan zullen ze volledig verlost zijn van alle vlek of rimpel van de zonde. En dan zal er nooit meer enige verleiding zijn. Dan zal die oude mens, dat verderfelijke vlees, zal dan achterblijven op aarde. Nooit meer ons lastig te vallen, weg. En dan zullen Gods kinderen een nieuw lichaam ontvangen. En voor eeuwig bij de Heere zijn in het licht. Daar nooit meer enige verleiding. En de duivel, die nu rondgaat als een briesende leeuw, die zich nu zo sterk voordoet, de duivel zal alle macht verliezen. Hij zal geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. Hij wordt er levend ingeworpen. Nu al is zijn kop vermorzeld. Toen de Heer Jezus sprak: het is volbracht. En deze wereld zal voorbij gaan in al haar heerlijkheid. En de Heere zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Waarin gerechtigheid woont. En de voorgaande dingen zullen niet meer gedacht worden. En zo maakt God alle dingen nieuw. En zo zullen al die christenstrijders die nu met struikelen en vallen en opstaan, onder voortdurend biddend opzien tot de Heere met de geopende Bijbel, zo strijden, omdat de liefde Gods hen voortstuwt. Die christenstrijders, ze zullen de volledige overwinning behalen. Daarom hebt goede moed, u christenstrijder, die dit nieuwe leven kent, die er geen vreemdeling van bent, die geleerd hebt om te leven voor en met hem, al schaamt u zich om zoveel afval wat in uw leven nog is en zoveel vallen. Maar Christus heeft de overwinning behaald. Hij zal u laten delen in die overwinning. Geef de strijd niet op. Geef het gebed niet op. Blijf voortgaan, doorgaan, weerstand bieden en de duivel zal van u vlieden. En zie op de overste leidsman en volleindiger des geloofs, de Heer Jezus Christus, die de vaste grondslag legde voor deze eeuwige zaligheid, die zijn bloed gestort heeft, wat reinigt van alle zonden. Die de vloek van zijn volk op zich genomen heeft. Al hun struikelingen heeft hij op zich genomen. Hij betaalde de losprijs. Hij worstelde met de duivel en overwon hem. En de wereld en de zonde hadden geen enkel vat op de Heer Jezus. Hij verwierp altijd alle verleidingen. Hij was volledig gehoorzaam aan zijn God. Hij was de enige. En daarom heeft God alle welbehagen, juist in zijn Zoon, gezegend om achter hem aan te komen. Om onder zijn schaduw te mogen leven. Christus, die de verzoening bewerkt heeft, de geest verdiend heeft, voor allen die hem leren volgen. En daarom is er maar één weg voor u en mij. Hem volgen. Spreek het dan maar voor hem uit. Dat er in uw hart vijandschap is tegen hem. Zeg het maar, dat u zo gauw valt. Spreek het maar uit dat u verkocht bent onder de zonde. En dat u zonder hem verloren bent. En dat er alleen maar leven en behoud voor u is in hem. En ga maar bij zijn genadetroon bedelen. Hij stuurt toch geen bedelaar weg. U wordt uitgenodigd om heel uw leven met al uw zwakten hem voor te leggen. En hij belooft zondaren zalig te maken die tot hem vluchten. Hij alleen kan uw zaligheid zijn. Want al waren uw zonden als scharlaken, hij nodigt u. Misschien bent u nog vrienden met die drie doodsvijanden. Als u zo doorleeft, dan komt u met die doodsvijanden eeuwig om. Zeg toch die valse vriendschap op. En buig toch voor deze zaligmaker. Hij kan en wil. En zal volkomen behouden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. 141, 1, 2 en 3. Zullen wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo mogen wij u danken en erkennen voor de waarheid van uw woord en voor de liefde die u ons voorhoudt en voor de heerlijke toekomst die er weggelegd is voor allen die u liefhebben. En zo houdt u ons voor de verschrikkelijke gevolgen om in zonde en ongeloof te leven en om nog de vriendschap aan te houden met deze drie doodsvijanden. O Heere, wilt u onze ogen hiervoor openen? Wilt u ons die vijanden steeds meer doen zien en herkennen? En wek onze harten op, opdat wij kracht van u smeken en met u zullen leven van dag tot dag. Heer, als we nog zonder die uw genade leven, wek onze harten op om die genade bij u te zoeken en te vinden. Heere, versterk hen die het moeilijk vinden om in deze strijd te staan. Heere, wilt u hen versterken en hen rust geven in hun zielen. En geef zicht op de Heere Jezus Christus. En dat we in zijn kracht verder mogen. Heere God, wilt u het woord in eenvoud gesproken. Wilt u dat toepassen aan de harten. Gedenken ieder van ons, werk met uw geest in ons midden. Ga ook met ons deze week, ook komende woensdag als we samen willen komen op de biddag in de beide diensten. Heere, schenk uw zegen en ontferming. Zie ons aan in uw gunst, we bidden het om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 103 vers 6. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.